Oh, wacht, de deur moet dicht.
Zal ik vertellen dat je nu over je bed naar je deur stuur hulp?
Ja, lieve mensen, daar is die weer hoor. Pepijn Schoneveld die de podcast Pep Talk maakt. En toevallig luister je nu naar de podcast Pep Talk en ben ik Pepijn Schoneveld. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed. Met mij gaat het heel erg goed. Ik ben een week, niet weg geweest, maar ik heb een week vakantie gehad. Dus ik ben weer vol energie en ik kijk fluitend naar de fantastische toekomst die op ons aan het wachten is. Er gaan sowieso hele leuke gasten aankomen. Volgende week Christine de Boer en Alex Ploeg weer in de trio-aflevering. Ik hoop dat ze nog leven en dat ze met me willen praten. Deze aflevering gaat over Malou Holshuizen. En Malou Holshuizen, zij is schrijfster, radio- en podcastmaakster en columnist en een hele goede vriendin van mij. En zij groeide op in een Indisch gezin onder het motto: eten is zilver, zwijgen is goud. En daarom verzweeg ze ook een traumatisch ongeluk dat ze zag gebeuren toen ze jong was. En over al die dingen gaat haar boek Zacht op Lachen, dat net uit is gekomen. En, mag ik van haar zeggen, haar derde druk beleefd vandaag. Ik weet niet precies wat dat is, maar dat schijnt fantastisch nieuws voor haar te zijn. En dan gaat ze veel geld verdienen. Ik heb dit gesprek de titel Lekker eten en mooi weerspelen gegeven. En volgens mij dekt dat ook wel de lading. Dit is het gesprek dat ik had met Malou Holshuizen. Veel plezier, Jos. Jezus Christus. Oké. Okay. Malou Holshuizen.
Pepijn.
Welkom.
Dank je.
In mijn slaap. Ja. Had je ooit gedacht dat je hier terecht zou komen?
Ik had het wel gehoopt, Pepijn, maar nooit echt gedacht.
Maar had je gehoopt dat het zou gebeuren met het praten van de podcast of op een andere manier?
Wil je een eerlijk antwoord?
Nee, tuurlijk niet. Nou, even voor de luisteraar. We zitten in mijn slaapkamer, want ik moest thuis opnemen omdat de studio van dag en nacht media bezet was.
Ja.
Met hele succesvolle podcasts. En het geluid en de rest van het huis is niet goed. Maar wel hier. Hier is de akoestiek top. Dus we zitten nu in mijn slaapkamer. Wat wel grappig is, omdat wij vrienden zijn.
Ja.
En kan je vertel even de eerste keer dat we elkaar ontmoeten?
Dat ging via René stuurde mij een berichtje en
René van Meurs.
Red. Die stuurde mij een berichtje en die zei: Pepijn wil vanavond naar de film en die heeft niemand.
Toen had ik echt niemand.
Toen had je echt niemand om mee naar de film te gaan. En ik ging heel vaak alleen naar de film, maar jij wilde niet alleen naar de film. Want ik heb een cinefielpas.
Ja.
En toen zei ik: oh, maar dan ga ik wel vanavond met Pepijn naar de film. Want ik zat toen in een trein naar werk en toen gingen wij met elkaar naar de film.
Ja.
Dat was heel gezellig.
Welke film?
Oeh, dat weet ik niet meer.
Weet ik ook niet meer.
Ik weet ook, nee. Dus
maar goed,
wij gingen gewoon naar de film.
En daarna eten daarna, volgens
een beetje
mij.
Bier drinken en eten. Het zat er allemaal zo nog stukjes in je baard. En toen zijn we naar huis gegaan. Dat was het.
Apart van elkaar.
Apart van elkaar, ja.
En toen?
Ik ben hier voor het eerst.
En toen, nu neem ik het over, het verhaal.
Okay.
Toen stuurde een gemeenschappelijke vriend van ons mij een bericht met: had je een date met Malou? Toen heb ik jou heel snel een bericht gestuurd met: wij hadden toch geen date, of wel?
Ja, zo en half in paniek.
Jij, half in paniek, want ik dacht, ja, maar hebben we nou een date of niet? Waarom vertellen we dit? Omdat je dus ook met mensen af kan spreken, of een man en een vrouw kunnen ook met elkaar afspreken, zonder dat het een date is, toch?
Ja,
dat is de conclusie van dit verhaal.
Ja.
Geloof jij in vriendschappen tussen mannen en vrouwen? Ja, dus.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En het is heel ouderwets ook om te denken dat het niet kan.
Thierry Baudet zegt, die is ook heel ouderwets.
Ja, die is heel ouderwets en heel erg conservatief. Dus dat,
ja.
Nee. Het heeft te maken ook met het hele heteronormatieve. Hè? Dus als mannetje en vrouwtje met elkaar getrouwd zijn, dan hebben de mannen mannenvrienden en de vrouwen vrouwenvrienden. Dus het is heel ouderwets om te denken dat vriendschappen alleen maar tussen vrouwen
en heel heteronormatief inderdaad, want je denkt dan vanuit de hetero-wereld.
Ja, inderdaad. En ook, ik denk ook dat vriendschappen steeds belangrijker worden en steeds diverser. Dus je zoekt ook veel meer je eigen familie. Ja. Familie is niet meer zo belangrijk.
Nou, en wat er misschien ook aan de hand is, is dat omdat relaties veel sneller uitgaan dan vroeger, zijn vriendschappen gewoon veel belangrijker dan vroeger.
Ja.
Want die blijven.
Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk ook vriendschappen die komen en gaan. Maar je hebt altijd wel... Heb jij een harde kern? Echt mensen die...
Nou, ik heb een harde kern van mensen die ik uit het toneels... Dat is echt de harde kern.
So
want
you
die,
go way back.
We go way back. En dat zijn mensen die heb je zoveel zien huilen en, en kleuren na zien doen. Of dieren na zien spelen. Dat, daar ben je zoveel gêne over.
Iedereen
dat,
misbruikt. Dat, ja, iedereen dus, ja, allemaal bedoel, zelfde ja, trauma. Je hebt allemaal,
dus die, dat is een soort kern. Maar daaromheen is wel ook een groep. En dat kan wel veranderen, ja.
Roleer jij veel met vriendschappen? Ik wil weten waar
is
ik sta.
Is dit mijn interview?
Door,
of is dit...
Oh, sorry.
Roleer ik veel? Nee, nou, die groepen daaromheen, die is een tijd geleden veranderd. Maar ik denk dat een groep is die wel lang blijft. Maar harde, ja, die harde kern is eigenlijk een soort van familie bijna of zo. En die nieuwe vrienden, die hebben me heel erg verrijkt. En ik moest er laatst aan denken dat... Vroeger dacht ik nog heel erg van... Nou, mijn vader vond bijvoorbeeld, moet ik nu aan denken... Omdat jij hier voor me zit. Die vond mensen met tatoeages vond hij bijvoorbeeld heel stom. Toen heb ik dus heel lang inderdaad mensen met tatoeages. Dacht ik, nou, daar ga ik nooit bevriend mee kunnen worden. Omdat je dan denkt vanuit je opvoeding en vanuit je ouders. Nou, jij zit onder de dus dat is op latere leeftijd ben ik mijn vriendenkring uit gaan breiden.
Dat heb ik met
die
Japanners.
Buiten de norm. Ken jij Japanners?
Eventjes nadenken. Ja, ik ken een Japans meisje, half Japans.
En hoe gaat dat?
Ja, goed. Ja.
Want jij bent opgevoed met Japanners, of Jappen noem je dat dan?
Ja, Jappen.
Zijn het kwaad?
Ja, mijn oma heeft in een Jappenkamp gezeten, mijn opa.
Ja.
Daar werd natuurlijk niet over gesproken. Het enige wat daarover werd gezegd is... Ja, Jappen, dat was het kwaad.
Dus Toyota's mochten niet, sushi mocht niet.
Nee, nou ja, mijn moeder die heeft toen... Mijn ouders hadden een Toyota gekocht. En mijn oma heeft een half jaar niet tegen ze gesproken.
En want zij heeft echt in een Jappenkamp gezeten toen ze puber was.
Ja, zij is... het is best wel apart, want... mijn familie heeft best wel een donkere huidskleur.
Mm-hmm.
Deels van mijn familie. Wat eigenlijk heel gek is. Want
maar
allemaal...
je bedoelt donkerder dan andere pinda's. Nee, ik mag gewoon pinda zeggen, toch?
Wat vind jij dan de pindakleur?
Weet ik veel. Ik vind het gewoon grappig om pinda tegen jou te zeggen.
Een beetje, moeten we nu gaan vergelijken? Kijk, mijn oma is gewoon een... Ja, die heeft een donkere huid.
Ja.
Dus...
Ja,
donkerder.
Ja, inderdaad. Ja. Bedoel... Maar Indonesische mensen hebben die een... Die, nou, dat is anders dan Afrikaanse kleur.
Ja,
zwart,
zeker.
Toch?
Ja, natuurlijk. Ja, maar kijk, het is zo dat je hebt Indonesische mensen en je hebt Indische mensen.
Ja,
dat is
iets
heel anders. Indonesische mensen, dat is Sukarno, Suharto. Dat zijn de mensen die daar... Eigenlijk de mensen die wij daar zijn gaan onderdrukken. De Nederlanders zijn gaan onderdrukken.
De original.
Precies. En dan heb je de Nederlands-Indische mensen, de Indo's. Die zijn daarheen gegaan om heel rijk te worden en daar te wonen. En lekker van de zon te genieten. En die hebben daar natuurlijk flink huis gehouden.
Ja.
Wat er nou is gebeurd is... eigenlijk in de eerste lichting gingen alleen maar de mannen gingen daar naartoe. En die hebben... daar kinderen verwekt bij mensen die voor hun werkten. Dus de
Indiërs.
Ja, de Indonesiërs.
Oh, de Indonesiërs.
Ja, de Indonesiërs. Ja. Tot de Nederlandse vrouwen overkwamen.
Mm-hmm.
Toen bleven de kinderen en werden de huisvrouwen weggebonsjoerd. Zijn eigen kinderen gestolen van moeders of moeders weggestuurd bij hun kinderen. En daarom heet mijn familie... Die waren er volgens mij heel goed in. Die heten zelfs de keizer. Die hebben allemaal Nederlandse namen. Mijn familie heet Oosterbroek, de keizer, zeilenmaker.
En dat waren dus kinderen van witte mannen en dienst... witte mannen en dienstmeisjes die Indonesisch waren.
Ja, daarom hebben mensen bijvoorbeeld uit mijn familie... Want het kan eigenlijk niet dat wij van kleur zijn.
Nee.
Dat kan niet. als je kijkt naar de bloedlijn.
Inderdaad.
Mijn moeder, dat is heel grappig. Mijn moeder die heeft zich dus laatst haar hele DNA laten nachecken. En dan ga je kijken hoeveel procent... En eigenlijk, als je kijkt, zou er geen Aziatisch bloed in moeten zitten. Als je kijkt naar onze stamboom, mm-hmm. dat is dus alleen maar Oosterbroek, de keizer, Nederlandse namen, Engel. Maar mijn oma hoefde bijvoorbeeld in eerste instantie het kamp niet in en haar moeder, want ze waren te bruin.
Oh, ja. Dus die werden behandeld als Indiërs.
Indonesiërs.
Ja, ze werden als Indo's waren, omdat ze de kinderen waren van de keizers.
Ja, terwijl mijn oma's zus had blauwe ogen en die moest wel het kamp in. Dus ze hadden gewoon hele gekke, volgens mij...
Toch best racistisch, dat kamp.
Ja, dat kamp was best wel racistisch, inderdaad. Ja, mijn oma die hoefde daar in eerste instantie dus niet naartoe. Maar omdat mijn overgrootoma het gezin bij elkaar wilde houden en haar zus wel moest... zijn zij volgens mij het kamp ingegaan.
Oh.
En dit heb ik van mijn moeder. En die heeft het van geen idee. Want als jij teruggaat en als ik aan mijn oma zou had gevraagd... joh, hoe zit dat?
Mm-hmm.
Of wat is daar gebeurd? Dan krijg je daar geen antwoorden op.
Is dat iets Indonesisch-Indisch?
Ja.
Of is dat iets wat alle grote... bevolkingsgroepen met een trauma doen?
Nou, ik heb veel reacties gekregen ook op het boek.
Welk boek?
Het boek Zacht op Lachen, wat ik heb geschreven.
Oh ja, je hebt een boek geschreven. Ja. Luisteraars, ze heeft een heel mooi boek geschreven. Zacht op Lachen heet het. Wat wil je daarover zeggen?
Nou, dat heel veel mensen, sowieso heel veel Indische mensen... hebben laten weten, oh ja, dit is precies hoe het is. Maar mm-hmm. ook mensen met een Joods achtergrond.
Ja.
Maar ook mensen met migratieachtergrond. Er zijn heel veel zwijgculturen... en heel veel verschillen in hoe om te gaan met emoties. Dat heeft heel erg te maken met generatie.
Dus het is eerder iets menselijks om een groot trauma niet... een groot trauma, of nou, ik weet niet of het wegdrukken en er niet over praten of dat hetzelfde is.
Mm-hmm.
Maar de zwijgcultuur, dat is iets wat eerder bij menselijkheid hoort dan bij een bevolkingsgroep.
Nou, ik denk wel dat het ook heel erg... Het is echt wel heel erg Indisch.
Oh, ja.
Iedereen herkent dit. Iedereen met Indische opa en oma's of Indische ouders, die herkent dit.
Niet over praten. En waarom doen ze dat niet?
Als ik dat zou weten, dan zou je dat natuurlijk ook heel makkelijk kunnen veranderen. Mijn oma liet wel eens...
Helena in het boek heet ze.
Een zinnetje vallen als... Als ik hier sentimenteel over ga doen, wat moet ik dan een potje gaan zitten janken? Dan hebben zij gewonnen.
Ja.
Maar wat ik ook heb begrepen, en ook wel van mijn oma, dat toen zij hier terugkwamen in Nederland, wat natuurlijk altijd hun thuisland was, tenminste dat hebben ze altijd geleerd, want ze leerden ook in Indië, Maleis en ook Nederlands, ze waren hier niet welkom. En wat hier was gebeurd in Nederland was natuurlijk heel erg.
Mm-hmm.
Dus dat het verhaal ook... Ja, dat er ook weinig ruimte voor was. Er was weinig ruimte voor het verhaal van mijn oma toen zij in Nederland kwam. Ze zijn ook allemaal bij elkaar... Weet je, allemaal getraumatiseerde kinderen... bij elkaar in een klas gezet in Nederland.
Dus er werd ook niet naar ze geluisterd?
Nee, er werd niet naar ze geluisterd. Maar mijn oma zei altijd... Ja, maar ik sprak beter Nederlands dan de Hollandse kinderen.
Ja.
Want dat was... in Indië veel belangrijker.
Ja, ja, dus dat was goed onderwezen.
Ja.
Maar zij is zeg maar onderdeel geweest van een onderdrukkingssysteem. Mm-hmm. Terwijl ze de kleur had van de oorspronkelijke bewoners.
Maar was daar normaal, hè?
Ja, dat was daar normaal.
Dat was ook wel gedoogd, hoor. Dat je met je kindermeisje... Ja.
Maar vervolgens gaat ze daar weg omdat het haar land niet meer is.
Mm-hmm.
En komt ze hier in Nederland waar ze er ook dus niet echt bij hoort.
Ja, klopt.
Dus die was nergens thuis.
Nee, ik denk ook dat ze... Ik vrees eigenlijk dat ze altijd wel heel ongelukkig is geweest. En dat merkt je ook wel, want het was ook een hele boze vrouw.
Want lijkt ze op de Helena in het boek?
Ja, ze lijkt heel erg op
Ja, dan denk ik niet Helena dat ze heel gelukkig is geweest. Nee.
Nee, niet heel gelukkig inderdaad.
En zij, wat zij deed, dat is dus typisch, is het onderdrukken, boos zijn en eten verzamelen.
Ja, eten verzamelen. Ja, ze was veel bezig met eten. En met goed eten ook. En ze kon ook fantastisch koken. Maar er was altijd heel veel eten in haar huis. Ook op plekken waarvan je denkt, nou, wat doet dat hier onder je
potten
bed?
Potten mayonaise onder de bed. Die waren over datum.
Ja.
En die mocht je niet weggooien.
Oh nee, maar wij hebben echt op een gegeven moment een beetje aan het einde dan. Dus als ik was in de koelkast en dan vond ik een schoteltje met een mergpijpje. Dus een bot. En dan zat er al helemaal schimmel op. En dan gooide ik dat weg. Nou, was echt...
Want daar kon je nog soep van trekken. En, die woede...
Mm-hmm.
Oh nee, ik wou nog zeggen, ik ken iemand die ook derde generatie Indisch is. En die Indonesisch, ja, ik haal het nu de hele tijd.
Indisch.
Pinda.
Ja.
Die derde generatie Pinda. En die vertelde dat ze tijdens de eerste lockdown ook allemaal spullen ging hamsteren.
Oh echt?
Want dat had ze, want dat had ze dus van haar ouders geleerd.
Ja.
Hey, maar, want daarom vraag ik, daar wilde ik het over hebben. Even kijken, want we hebben dus de boosheid gehad. Het eten opslaan, niet praten erover, over trauma's. Ja. En wat jij heel erg doet, want jij hebt dus ook een trauma meegemaakt, waar je in het boek ook over dingen uit de doeken doet, is humor.
Ja.
Waarom?
Nou...
Het is een verdedigingsmechanisme.
Ja, het is een verdedigingsmechanisme. En ik denk dat mijn broertjes en ik er een beetje achter zijn gekomen. Op een gegeven moment... Je hebt dan eerste generatie, tweede generatie en derde generatie. En wij zijn toch wel iets vrijer en iets mondiger opgevoed.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat het komt omdat mijn ouders dan willen dat je het... Weet je hebt het beter dan wij. En veel vrijere wereld natuurlijk.
Je moest gelukkig zijn ook.
Ja, zeker. En kijk, mijn oma, wat zij dus deed, was ook heel veel jokken. Ze kon jokken en liegen.
Ja. Wat is het verschil? Dat zeg je in het boek ook.
Ja, jokken, dan maakt het niet uit alsof als de ander aan wie je jokt weet, je bent aan het jokken. En liegen is echt dat je wil dat iemand anders het gelooft. Dat heb ik altijd een beetje...
Dus jokken is, we weten allebei dat
we
het niet waar is.
We weten allebei wel dat het niet waar is, inderdaad.
Oh ja, ja.
En mijn oma jokte heel veel. Dus bijvoorbeeld, ze had eigenlijk zolang als ik me kan herinneren hele slechte voeten. Er zaten heel veel wonden op. En die voeten zijn 26 jaar bijna genezen. Dus dan kwam er een Chinese kruidendokter. Die kwam er allemaal theetjes brengen. En dan moest ze het opdrinken. En ze moest erin badderen. En ik weet niet in welke volgorde, maar dat maakt niet uit. En dan acupunctuur. En altijd zei ze maar van... Kijk, het is echt... Het is al aan het helen.
Hmm.
En dan net dat ene centimetertje waar dan geen open wond op zat, dat liet ze dan zien. En dan dacht ik, ja, maar wij weten nu toch allebei, dus nu ben je aan het jokken. We weten allebei, het is gewoon gelul.
Ja.
Maar blijkbaar wil jij van mij horen, nou oma, je voeten zien er heel goed uit. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd, want je gaat ook puberen.
Mm-hmm.
En helemaal als je dingen meemaakt. En ik was echt, echt een vreselijke puber. Dat je ook denkt, ja, je kan me wat.
Mm.
En... Dat zeg je niet tegen je oma. Je zegt niet tegen je oma, ja, je kan me wat. Maar wij creëerden toen een soort van omgeving... waar we hele harde grappen gingen maken tegen haar ook. Dus ja, dan trokken wij weer een keer een la open. En dan lag dat helemaal vol met bonbonblok of weet ik veel wat. En dan zeiden we, hey, ben je bang dat de chocoladefabriek failliet gaat of zo? Weet je wel? En dat ging eigenlijk...
En dat is om... toch iets daarover te willen zeggen.
Nou ja, het werd een communicatiemiddel met mijn oma. Het werd een communicatiemiddel dat wij konden inzetten. Omdat het was natuurlijk... Het is ook heel vervelend, hè, als je met iemand zit... die overal commentaar op heeft. Heel snel boos wordt. Dus als zij dan kwaad werd op mij... dan zei ik tegen haar... joh, ik wist niet dat je boos werd.
Ja.
En dan keek ze me aan en dan zei ze... trut.
Ja.
Of... En dat was dan altijd een soort van afsluitende zin. Als zij zei tegen mij trut, dan was het gewoon klaar. Maar dat was, ja, er zit dat welke oma zegt er nou trut tegen haar kleindochter? Dat is heel grappig, maar het was ook niet grappig. Dus het was ook iets wat we inzetten om maar te kunnen communiceren. Omdat wat er echt... aan de hand is en waar je echt over moet praten. Bijvoorbeeld ook ja als iemand die heel erg zwaar is, oud wordt... En zichzelf op een gegeven moment niet meer zo goed kan verzorgen of de trap of weet je, dat zijn hele lastige gesprekken. Maar mensen die niet, die geen kwetsbaarheid kunnen tonen en gewoon recht in je gezicht zeggen, nee, er is niks aan de hand. Mm-hmm. Dit gaat prima zo. Dan ja, konden wij wel door heel hard te zijn, juist ja. heel hard,
ja.
en bijna het eerst in de overdrive neerleggen, dat als je dan daar overheen bent, dat je dan toch ergens een opening zoekt om een gesprek aan te gaan.
Ja, 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 want het hielp soms wel.
Soms.
Want je kan ook, dus even kijken of voor mijn beeld. Dus je trok dan de la open, helemaal vol met chocola. Mm-hmm. Iemand anders zou dan zeggen, hey, dit is echt heel veel chocola en je bent al best wel dik.
Ja.
Omdat je heel veel eet, omdat je ooit in een japkamp hebt gezeten.
Ja, ook dat zo neerleggen.
Ja, ja. Of weet ik veel, op een subtielere manier. Jullie wisten, dit kan niet. Ja. We kunnen dat
daar
niet zeggen.
Daar mag je niet over praten.
Daar mag je niet over praten. Dus zei je, nou ben je bang dat de chocoladefabriek failliet gaat.
Ja, precies. Ja, maar voor mij en voor mijn broertje was het ook een manier om tegen haar te zeggen van, je bent gewoon even niet leuk.
Ja.
Dit is niet leuk wat je doet.
Ja.
Dus ook in het boek is ook een scène dat mijn broertje was echt heel trots, want die ging voor het eerst alleen op vakantie en hij ging ook nog eens naar Indonesië. En dat is mijn oma, de geboorteland. En dan zei zij, ja, waarom moet je daar naartoe? En het slaat nergens op. En waarom moet je zo lang op vakantie? En ik ging ook nooit zo lang op vakantie. Toen had mijn broertje gezegd van, nou, wat lul je nou? Je bent zelf 4 jaar op kamp geweest met je zus. En het was nog lekker weer ook. Dus waar heb je het over, weet je wel? Ja. Dus het werd echt een communicatie. Die harde grappen, dat werd een communicatiemiddel.
En is het, want voor jouw eigen trauma,
ja,
gebruik je ook humor?
Mm-hmm.
In het boek, maar in het echte leven ook?
Ja, zeker. Ik denk dat ik vroeger, eigenlijk heb ik vroeger, was ik niet zo grappig hoor. Tenminste, vond ik mezelf niet zo grappig. Dat moet ik misschien zeggen. Vroeger was ik eerder boos. En heel brutaal.
En waarom boos?
Schofterig boos. Ik denk om mensen bang te maken. Om uit te stralen met mij. Mij moet je niks vragen, want
ik pak jou, zodat
ja,
je mij
pak
niet...
Jij, ja, en ook om kwetsbaarheid te verstoppen, eigenlijk. Dus helemaal, ik denk dat je hebt over het ongeluk. Dat er is een ongeluk geweest op weg naar school.
Mm-hmm.
En ik heb besloten om daar niet over te praten.
Mm. En, gewoon niet, nooit.
Gewoon niet, ja.
En toen was je vrij jong.
Ja, was op de middelbare school. En eigenlijk, ik weet er ook niet zoveel meer van. Maar het enige wat ik nog weet is dat we op een gegeven moment in de les Nederlands zaten. Dat ik echt dacht van, ik werd heel erg boos op mensen die moesten huilen. Dus, want ik dacht, als jij nu gaat huilen, dan is het straks echt waar. En als je gewoon normaal doet en je boek pakt en gewoon de les gaat volgen, dan komt diegene misschien straks binnen en dan is het niet gebeurd. Terwijl ik wist wel...
Gewoon ontkennen. Ja. De hele tijd ontkennen.
Ja. En dat trauma, dat verdriet, dat heeft ze bij mij heel erg geuit in een etterbak worden. Want ik ben liever een etterbak dan kwetsbaar.
Want?
Ja, dat ken ik. En dat andere, dat ken
ik. Want dat heb je van je oma geleerd, ja, of van je moeder? Of in die...
Nou ja, het is heel gek. Want het is natuurlijk niet aanwijsbaar. Ik kan niet zeggen van, oh ja, toen hebben ze me dat niet geleerd. Het is... Op een gegeven moment leer je wat verdrietig zijn is.
Ja, en een kind kijkt gewoon naar de ouders en ziet en denkt, oh, of denkt dat niet bewust, mm-hmm, maar denkt, oh, boos zijn, dat is de manier.
Ja.
Je kijkt gewoon af natuurlijk. Mm-hmm. En jouw oma was vrij boos de hele tijd. Dus werd dat jouw manier om...
Ja.
En dat had dus ook te maken met het ontkennen.
Ja, en ook te maken met je zwaktes niet laten zien. Ik bedoel, ik weet nog steeds niet wat er allemaal met mijn moeder is gebeurd vroeger. Die heeft een onwijs rotjeugd gehad in dat gekke gezin. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar mijn moeder is bijvoorbeeld ook heel erg ziek geweest. Die heeft kanker gehad. Heel, heel heftig. En echt bijna dood. En kon geen kinderen krijgen. En oh, je bent toch wel zwanger. Hi, daar was Malou. En ja, weet je. Maar ik weet daar gewoon niks van. En ik weet ook niet van... Soms krijg je daar af en toe een anekdote over. En ik weet er natuurlijk bijna ook niks meer van. Maar mijn moeder heeft heel lang en heel veel in het ziekenhuis gelegen. Zonder mij. Voor hele lange periodes. En ik heb dat nooit geweten.
En is het voor jou eng om te vragen? Of is het voor haar eng om erover te vertellen?
Ja, dat
waarom
is dus
doe
heel,
je dat niet?
Ja, omdat dat voelt niet... Dat voelt echt...
Eng?
Ja, nou, niet eng, maar dat doe je gewoon niet.
Waarom niet?
Ja, dat doe je gewoon niet. Snap je? Het is heel gek. Het voelt een beetje... bijvoorbeeld, heb je wel eens als mensen op televisie nu het N-woord zeggen?
Mm-hmm.
Dan gaat er echt zoiets door je heen van, ja, maar dat doe je niet.
Nee,
maar dat is het. Dat doe je niet. Je vraagt niet, ik durf, je weet ik veel of ik het niet durf.
Het heeft niet met
durf,
maar het is gewoon, je komt je bek niet eens uit.
Nee, en ook, het is ook, het heeft iets onbeleefd, iets onbeschoft, iets, nou, of misschien ook niet, maar ja, ik weet niet, ik zou het ook zelf nooit zo graag vertellen. Ik zou er zelf ook nooit over vertellen en misschien is het lastig, maar ook als iemand daar zo, het is gewoon heel moeilijk.
Maar ik ken je nu.
Mm-hmm.
Een tijd. En in het echte leven doe je dat wel. Ik bedoel, de eerste keer dat we in die... na die film waar we niet meer weten welke het was.
Ja.
Toen vertelde je al meteen over je kankerlight. Mm-hmm. En angsten en zo.
Ja, maar dat ging niet zozeer over mij. Als in, dat gaat meer over het personage Malou. Die,
ja, oh ja?
Ja, dat, maar ik heb nooit... Het gaat niet over angsten of over waar je echt bang voor bent. Het is heel erg op de oppervlakte. En ik weet nog wel dat... Ik denk dat ik toen wel al... toen was ik wel al geholpen. Dus dat was wel... Ik ken jou wel van na...
Want je hebt op een gegeven moment wel geleerd om...
Ja, geleerd. Ik niet vrijwillig hoor. Want ik ben op een gegeven moment... toen kon ik niet meer slapen. Dat was eerst één dag, dan ben je gewoon een beetje brak de volgende dag.
Ja.
Toen twee dagen, dan ben je heel moe. Drie dagen ben je moe en chagrijnig. En na vier dagen niet slapen ben je krankzinnig en ontoerekeningsvatbaar. En dat had ik ook en ik durfde bijna niks meer. Dus ik heb wel een groot talent voor het creëren van fobieën. Dus ik durfde niet meer in de auto bij mensen. Ik heb zelf geen rijbewijs, want dat is ook vrij lastig. Want ik ben eigenlijk altijd bang om aangereden te worden.
Mm-hmm.
En dat die angst kent gradaties. Dus als ik heel erg gestrest ben, kan ik het nu nog steeds hebben. Dat ik echt best wel bang ben op de fiets of zo. Maar toen was het, ik stierf echt drie keer bijna gevoelsmatig. Als ik eventjes... op de fiets boodschappen ging doen of zo. Dan was ik echt bijna dood. En dat voelde ook echt zo. Dus dan stond ik helemaal te trillen. En ik ging hele rare dingen zien. Dus ik zag ook dat het gebeurde om me heen. Ik zag de hele tijd dat mensen werden aangereden en zo. Want als je niet slaapt, je wordt echt...
Je gaat dingen
zien
die er
niet zijn. Ontoerekeningsvatbaar. Ja. Dus op een gegeven moment toen zag ik... zat ik op mijn telefoon en toen zag ik een Instagram-account... van iemand die al lang dood is. En ik dacht, nou, maar wat is dit voor zieke grap?
Ja.
En toen... kon ik het niet meer vinden. En toen dacht ik, ja, maar dit heb ik me verbeeld. En ik heb ook een muizenfobie. Dus die zag ik ook overal in huis. Terwijl, ja, die
was
waren
laatst was die weer even terug, toch?
Ja, ik heb laatst weer een muisje gezien, ja.
En, maar waarschijnlijk was dat geen muis.
Ik denk, ja, ik weet het nog steeds niet. Maar ik heb dus daarna, ja, al mijn kasten uitgeruimd en alles.
Met purschuim,
ja,
alles.
Ja, met van dat staal en overal gesopt en zo. En ook zo heel dwangmatig. En nee, er was geen muisje, denk ik.
En toen had je dus hulp.
Ja, toen had ik hulp nodig. Dus toen dacht ik, nou, bel ik even de huisarts. En dan zeg ik, ik kan niet zo goed slapen. Ik maakte toen 's nachts radio. Dus dat was eigenlijk heel logisch. Want mijn hele ritme was fucked up. Dus geef even wat, dan kan ik bijslapen. En dan gaat het daarna wel over. Maar het ging niet over. En ik bleef maar naar mijn huisarts bellen van, mag ik nog wat oxazepam? En
ja,
op een gegeven moment heb je meer nodig. Dus het was ook sneller op. En
hoeveel, was je maximum per dag?
5 of zo.
5? Oh, maar dan dat is niet oxazepam. Dan heb je diazepam waarschijnlijk.
Oxazepam.
Maar 5 pillen?
Ja.
Dat is 50 milligram. Oh,
ja.
Ik heb 80 ooit.
Oh, echt? Ja, maar ik had dus ook op een gegeven moment... dat ik ook nog de hele dag wietdruppels zat te nemen. En
ja,
THC-olie en zo.
Nou, dat hielp allemaal niet.
Ja, en gewoon doorwerken, hè? gewoon lekker blijven werken. Want dat was pas echt belangrijk. Je baan verliezen, dat kan niet. Of zeggen. En toen eigenlijk, omdat ik die APK... Je krijgt dan zo'n bloedonderzoek en van alles. En toen kwamen ze erachter dat ik ook... verkeerde uitstrijkjes had.
De Big K.
Ja, en toen in een voorstadium van baarmoederhalskanker zat. Dus ik wil niet zeggen dat het me heel goed uitkwam, maar dat kon ik dan wel. Dat kanker kent iedereen. Ja. Weet je wel? Dus niet dat ik dat tegen iedereen heb gezegd hoor, want ik kreeg dat ook echt mijn strot niet uit. Maar dat was wel. Ik hoefde in ieder geval tegen niemand te zeggen dat ik zo ontzettend in de war was.
Nee.
En helemaal niet waardoor kwam.
Want kanker was wel een geaccepteerd.
Ja, geaccepteerd. Dat was er gewoon. En ik vond ook dat ik daar niet mee hoefde te dealen. Want dat doen de dokters wel.
Ah,
en ik heb wel, dat moet ik wel echt zeggen. Want ik heb echt zo'n kankermassel gehad daarmee.
Ja.
Want het zag er heel slecht uit in het begin. En toen ging het weg. Toen bleek het mee te vallen. En toen had ik ook helemaal geen uitzaaiingen en zo. En toen later, toen kwam het terug. En toen moest het echt wel weggehaald worden. Maar ik heb geen chemo gehad. Ik heb geen radiotherapie gehad. Wel bestraling met een laser, maar niet. Dus ja, dat was... Ik weet niet, ik besefte pas dat daarover ging... toen ik al lang uitbehandeld was en of klaar met de behandelingen. En toen een keertje in de... wachtkamer zat en dat er een kale vrouw tegenover me zat. Dat ik dacht, dat toen pas kreeg ik zo door... oh, dit is er ook nog allemaal aan de hand.
Ja,
maar ondertussen zat ik toen ook iedere woensdag... in een kliniek voor PTSS.
Ja.
Dus dat was wel zo allemaal, allemaal tegelijk. En ik presenteerde toen Spijkers met Koppen... of Zomerspijkers met Dolf. Dus daar... Ze hadden de hele tijd lekker bij de hand doen en zo.
En dan was je het, in deze periode was je het personage Malou.
Ja, dat kon ik wel zo heel makkelijk. Want het is natuurlijk ook, je kan best een komisch verhaal maken van iemand die heel bang is in het verkeer.
Mm-hmm.
Weet je wel, want je doet hele gekke dingen. Je gaat stoppen voor een oranje stoplicht en dan botst er iemand achterop. En dan heb je weer ruzie op straat. Dus je kan overal wel een grappig verhaal van maken. En ook... tegen mensen zeggen, ik heb kanker light. Dus weet je wel, een beetje laconiek daarover doen.
Ja.
Super treurig. Maar dat deed ik toen, ja.
En toen totdat je bij iemand kwam die zei, dit gaan we niet meer doen.
Ja, klopt.
Waarom zeg je dat zo?
Nou, lacherig? Ja, ik had heel veel psychologen en psychiaters. En dan de huisarts. Maar ik weet ook niet, als ik er nu op terugkijk, dan is het natuurlijk heel dom. Wat ik heb gedaan, want waarom zet je je hak in het zand als je zelf hulp zoekt?
Nou, dat is gewoon omdat je afweermechanisme nog... Nee, dat is heel logisch, want je zat daar om je afweermechanisme af te leren.
Mm-hmm.
Maar met het afweermechanisme afleren gebruikte je nog je afweermechanisme.
Ja.
Dus je ging de hele tijd, dat is in het boek ook, de hele tijd van die grappen maken.
Mm-hmm.
Gewoon de hele tijd.
Ja.
En dat je denkt, toen ik het las, dacht ik ook, ja, Jezus, mens, waarom ga je naar die man toe?
Ja.
Kom dan niet.
Nee, ik vond het ook een soort van verplichting, want anders kreeg ik van de dokter geen oxazepam meer. Dus het was ook een verplichting en ik dacht ook, je denkt ook dat mensen je niet doorhebben op de een of andere manier. En ik vond hem ook heel irritant, want ik dacht gewoon, oké, nou, we hebben het erover en dan... Dan word ik wel weer beter. Dan op een gegeven moment kan ik wel weer gewoon slapen. Maar dat was helemaal niet zo. Omdat ik kon het er wel over hebben. Maar het was een beetje als een robot. Dus ik kon vertellen wat er was gebeurd. Dat is misschien ook wat ik bij jou... Ik kan heel goed vertellen wat er is gebeurd. Maar ik kan er heel goed ook niks bij voelen.
Dat is het vooral. Ik had het boek gelezen. En toen dacht ik, oh, dit boek gaat eigenlijk over hoe leer je voelen.
Ja. Hoe leer je verdrietig zijn? Als je nooit hebt geleerd wat verdrietig zijn is.
Nee.
Omdat...
Er altijd grappen worden gemaakt.
Of boos.
Of boos.
Ja. Of vluchten. Dat kan ook, hè. Want ik weet nog dat toen mijn overgrootoma doodging... dat ik dacht, ja, maar straks moet ik huilen.
Ja. Begin je in een hoekje
uitvaart.
Zitten.
Ja, dat ik zo... Ik ga niet waar mensen me kunnen zien. Want dan moet ik straks huilen. Dat kan helemaal niet. Ja.
Ja, lieve mensen. En dan wil ik jullie bij deze even wijzen op het feit dat je je nog steeds... Dit is echt ongelooflijk, maar je kan je nog steeds abonneren op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je mij nog steeds, echt hoor, het kan gewoon nog steeds, me heel veel geld geven. En je kan de podcast ook volgen op Instagram. En dat kan op podcast.peptalk. En ik wil jullie ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. En dat is echt nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje over Bitcoin. En Robert en ik spraken elkaar en ik vertelde hem over waar Marlou en ik het over hadden gehad. En toen zei hij, oh, Marlou die lacht eigenlijk heel veel dingen weg. En dat doen we nu ook met ons economisch systeem, zei hij. Elk probleem dat we tegenkomen, lossen we op door lachend meer geld te creëren. En net als het weglachen van Marlou, komen we er nu achter dat dat onhoudbaar is. We zitten nu als het ware op een kantelpunt waarin we beginnen in te zien dat steeds maar weer meer lenen en steeds maar weer meer geld creëren, dat dat niet werkt. En volgens Robert is Bitcoin een tegenwicht van dit systeem, omdat, zoals ik jullie al heel erg vaak heb verteld, je Bitcoin niet zomaar bij kan drukken of maken. Bitcoin is op dit moment het enige alternatieve geldsysteem dat niet gebaseerd is op leningen. En wil je meer informatie hierover? Ga dan naar bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Marlou Holshuizen. Maar ik vind altijd zo mooi aan afweermechanismen dat je die... Het is eigenlijk, ik vind het altijd heel lief van de afweermechanismes.
Dat ze er zijn. Nou, dat ze je zo helpen.
Ja, ik had het laatst met iemand
praat over... Praat ook tegen je, Pepijn.
Nee, maar ik had het laatst over met iemand die heel veel angsten had. En die zei... En die leert dan nu dat angst of haar angst of haar manier van met angst omgaan niet helpend is. Mm-hmm. En dan, toen zei ze, waarom doe ik het dan nog steeds? Ik haat het. En toen zei ik, je kan ook denken, wat lief dat mijn lijf of mijn geest me probeert te beschermen. Ja, wel op een verkeerde manier. Mm-hmm. En in jouw geval dus ook. Het is eigenlijk heel lief dat je dacht, of dat je, dat denk je niet bewust, maar dat je systeem boos ging worden en ging vluchten.
Ja.
Maar het is ook iets liefs, want het is een bescherming.
Ja, het is zeker een bescherming. Dat merk je ook, tenminste dat merk je heel erg in zo'n therapie. Ja, ik weet niet, heb jij ook EMDR gehad?
Ja, ga er maar vanuit van wel.
Ja, je hebt alles gehad, hè?
Ja, ik heb alles.
Zullen we straks een rijtje maken?
Ik heb het GGZ uitgespeeld. Ja.
Toen wij kwamen bij echt het praten over het trauma, dat mijn hele lichaam gewoon zei, nee, maar dit gaan we niet doen.
Je werd misselijk.
Ik werd heel misselijk. Ik werd duizelig.
Omdat je lijf... Wil je nog koffie? Omdat je lijf...
Omdat mijn lijf gewoon zei... Ja, maar dit doen we niet.
Ja.
Dus met mijn hoofd wilde ik echt wel bij dat gevoel komen. Dus daar ging het al over...
En dan gaat het over het ongeluk.
Ja, over het ongeluk. Dus, maar daar ging het al over. Ik pakte mijn fiets in de schuur. En dan begon ik al zo... Weet je wel, zo... Omdat als je echt teruggaat naar dat moment... In plaats van verteld... Alsof het over iemand anders gaat. Ik bedoel, ik kan zo vertellen wat er is gebeurd met droge ogen of wat dan ook. En dat heeft natuurlijk eerst die gedragstherapeut heel erg geprobeerd. Van nou, vertel wat er is gebeurd. En dan vertelde ik wat er is gebeurd. En dan was hij heel lang stil. En dan zei hij, ik vind het heel erg voor je. Dacht ik, gast.
Ja, dit gaan we niet doen.
Ja, dit ga ik op zeg. Wat goedkoop dit. En dan wil je zeker dat ik nu ga huilen.
Ja. Ja,
en dan begon ik over, zeg, heb je zelf eigenlijk een vriendin? Of... Over het marmeren trappetje of over woont de burgemeester hier niet ook in de buurt, weet je wel, dat soort dingen. En dan vooral heel irritant dat, nou ja, dat iemand dus niet lacht, gewoon helemaal niet lacht om geen enkel grapje. Dus dat was daar ook heel erg aan de hand. Maar dat hielp niet. Het hielp niet dat ik uiteindelijk dan... rustig werd en gewoon wel zei, oké, dus ik moest ook echt naar zo'n traumatherapeut. En ook echt die EMDR doen. Wat wel heel erg hielp, dat is dus heel gek, is, en dat vond ik in het begin heel irritant, dat hij de hele tijd maar vroeg naar, en wat was je oma voor iemand?
Ja.
En hij had al lang door, oh god, heb je weer zo'n gekke
een derde
Indo.
Generatie.
Je hebt hier weer zo'n derde generatie Indo die er bek houdt.
Nou, en hij was, ik weet niet of dat is in het echt ook, maar hij was tweede generatie Joods. Dus hij wist natuurlijk hoe dat werkt.
Ja. Ja, dus hij liet mij heel veel over mijn oma praten en over mijn oma vertellen en over haar maniertjes en over haar brutaliteit en voornamelijk waar ik me heel erg aan stoorde bij haar. Maar eigenlijk had ik het de hele tijd over mezelf.
Ja, dus, want je deed hetzelfde.
Ja, en eigenlijk ook, dat was een beetje aan het einde van die therapie, dat het gaat ook heel erg over dat je dus je kwetsbaarheid toont.
Wat is dat?
Ja, nee, ja, wat is dat? Voor mij was dat verboden. Dus wat, hoe geef je dat vorm?
Nee, maar ik bedoel, wat vind jij kwetsbaarheid? Ik bedoel meer...
Nou, dat vind ik kwetsbaarheid. Nog steeds vind ik kwetsbaarheid. Dus ik vind bijna alles wat over mij gaat al...
Te kwetsbaar.
Kwetsbaar. Oh, dus ja. Doe ik alsof het niet over mij gaat.
Gevoel is eigenlijk...
Eigenlijk al wel, ja.
Te kwetsbaar.
Ja. Of verlies of... bang zijn daarvoor. Eigenlijk
ja.
Is alles wat geen grote bek had, was voor mij al kwetsbaar.
Ah, ja, ja, ja. En maar ga even terug, want je zei, nou, je moest dat...
Het gaat dus heel erg over dat je, dat als je verdrietig bent, dat je dan dus ook getroost mag worden. Dat, ja,
dat is dat zo?
Ja, en dan wilde hij heel graag dat ik dat mezelf gunde. En ik dacht dan alleen maar, gaan we weer.
Ja.
Dat gedoe van jou.
Maar je werd als kind ook niet getroost. Dus je was niet helemaal niet gewend om getroost te worden.
Nee, dat weet
ik,
ja.
Je wist helemaal niet hoe dat moest. Mm-hmm. Of hoe dat kon helpen.
Ja, en... maar hij zei dan van, wat had je graag tegen je oma willen zeggen over wat zij heeft meegemaakt? Zeg, ja, maar vind ik echt heel erg voor haar. En ik zou haar willen vertellen dat... dat mag er zijn. Dat is haar verhaal. Weet je, en dat heeft helemaal niks te maken met alles wat andere mensen daarover vinden of zeggen. Maar het is echt van haar. En dat had ik zo graag aan haar willen zeggen, dat er mag zijn. En dat dat heel terecht is. Dat ze daar helemaal verknipt van terug is gekomen.
Ja.
En dan koppelde hij dat weer terug aan mij. Ben oké, okay, maar kan je dat ook over jezelf dan?
Ja.
Doe eens nog. Weet je wel zo? En dan zeg je, nee, maar dat kan je toch niet zeggen? Dus dat was echt ja, een heel proces van omdenken. En ja, het was vrij bizar. Het was echt een hele bizarre tijd. En ook heel veel.
Ja. En wanneer is een afweermechanisme als humor... Wanneer is het werkend en wanneer niet?
Ik denk dat het ook heel fijn is. Soms is het wel heel fijn om even het ijs te breken.
Ja.
Om iets juist wel bespreekbaar te maken. Daar kan een grapje natuurlijk heel goed voor zorgen. En zelfspot is, denk ik, ook heel erg nuttig. Want je geeft ook aan bij mensen. Je kan wel wat bij me breken.
Ja.
Weet je wel? Dus misschien is het ook wel een schreeuw naar aandacht. Juist naar aandacht. Ik denk dat mijn gedrag van vroeger is gewoon ook iemand geweest die hulp nodig had.
Ja.
Al meteen.
Help me in godsnaam.
Ja, help me in godsnaam, maar kom niet dichtbij in godsnaam. Dus het is een grote tegenreactie.
En kan je dat nu beter?
Ja, nou, dat is dus heel gek, want mijn boek begint en eindigt met hetzelfde hoofdstuk.
Ja.
Zal ik vertellen wat er gebeurt? Dus dat...
Weet ik niet, is jouw
wat
boek.
Wat er is gebeurd. Ja, het is jouw interview.
I don't care.
Het is jouw podcast.
Je mag alles vertellen, maar ik weet niet of je iets wil spoileren. Bedoel je dat?
Nee, dat valt wel mee. Maar het is de... eigenlijk gebeurt er opeens... Opeens, dat is ook zo gek. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Op een gegeven moment sta ik ergens en er gebeurt precies hetzelfde. Als wat
hetzelfde
er,
ongeluk hetzelfde als soort jij als ongeluk. Kind mee hebt gemaakt.
Ja.
Hetzelfde soort, ja.
Voor mijn neus. En... ik kijk daarnaar. Ik zie dus dat, wat er gebeurt. En dat is echt vreselijk.
Mm-hmm.
Het is echt heel erg. En ik heb meteen Rinse gebeld.
Je vriend?
Ja. Dus nou, dat was allemaal na al die therapieën. Dus, en ik bel hem en ik zeg, dit is er aan de hand. En hij zei tegen mij, ga er maar weg.
Mm-hmm.
Je moet daar weg. Loop er maar weg. En ik kon daar meteen heel goed over praten. Ik kon meteen zeggen wat ik had gezien, wat er was gebeurd. Ik kon zeggen hoe het rook, hoe het er uitzag, wat ik voelde. En ik was ook keihard aan het huilen aan de telefoon. En ik hij zei alleen maar loop daar maar weg. En hij zei ondertussen kwam hij me halen of weet ik veel wat. En uiteindelijk ben ik toen teruggelopen naar de werkplaats. Want ik werkte toen even op een werkplaats met mensen met verstandelijke beperking. Die waren gelukkig wel net allemaal weg. Want anders was ik daar helemaal overstuur aankomen lopen. Maar dus ik ben toen teruggegaan. En daar was een vriendin van mijn moeder, die werkte daar ook. Dus die heeft mij toen opgevangen. En ook haar heb ik meteen verteld wat er is gebeurd. Maar ook, ik zei ook de hele tijd, maar dit kan toch niet twee keer? Dit kan toch niet twee keer?
Nee.
Dit kan helemaal niet.
Door twee keer door de bliksem geraakt.
Eigenlijk zoiets, wel, ja. En toen heb ik alleen maar gehuild, dagenlang. En toen ben ik weer teruggegaan naar die psycholoog. En ik dacht, nou, gaan we weer 12 weken, iedere woensdag, EMDR. Nou, kom maar weer op, kan maar weer stoppen met werken. Dus ik dacht, daar gaan we weer. En toen zat ik bij hem. En toen zei hij, nou, ik vind het heel erg voor je. Nou, ik vond het ook heel erg voor me. En toen zei ik, nou, wat gaan we doen? Wat is het plan? En hij zei, niks.
Nee.
We gaan helemaal niks doen. Toen zei ik, hoezo? Zo, nou, je bent kapot, je bent moe, je bent alleen maar aan het huilen, je bent heel verdrietig. Ja.
Dit is de manier hoe...
Je bent menselijk.
Ja.
Je bent helemaal nergens meer een robot. Dus ja, dit is gewoon hoe je omgaat met hele heftige dingen die je meemaakt. Dus laat je maar weer ophalen door iemand en zorg dat er mensen heel lief voor je zijn. Wees lief voor jezelf. En
laat je troosten.
Ja, laat je troosten. Dat is eigenlijk toen ook, want ik was bezig met een ander boek. Dat zou Terminaal Grappen gaan heten. En dat zou gaan over Alzheimer, ALS en kanker. En dat zou dan een grappige verhalenbundel worden. Van mensen, dialogen met mensen die ik heb gehad, die zijn overleden. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat boek schrijf, hè, als ik dus nu Terminaal Grap, dan ga ik dus eigenlijk doen
wat
ik altijd heb gedaan. Namelijk het verdriet verdoezelen.
Ja.
En toen is het eigenlijk dit boek geworden. Heel snel. Want het ongeluk, het tweede ongeluk is pas 1,5 jaar geleden.
Jezus. Is dat je grote... Ik geloof altijd dat ieder mens 1 of 2, als je echt pech hebt, van dit soort thema's hebt in zijn leven.
Mm-hmm.
Dus of nou ja, thema's meer zo dingen waar je op een gegeven moment bijvoorbeeld... Je komt op een gegeven moment
hard
achter...
van wordt.
Of... Nee.
Oh.
Ja, millennials die we zijn.
Ja.
Nee, thema's waar je altijd tegenaan loopt, die de rest van je leven... Ik moet bijvoorbeeld... Mijn grote gevecht is altijd alleen durven zijn.
Oh ja.
Bijvoorbeeld. Dat zit overal onder.
Ja. Ja, bij mij dan dit en ook kanker.
Jij hebt er 2.
Ja, ik heb er 2.
Maar, maar bij kanker gaat het... Ik bedoel niet zo, ik bedoel meer het mechanisme waar je altijd tegenaan gaat lopen.
Ja.
En voor jou is dat durven voelen.
Mm-hmm. Ja.
Toch?
Ja. Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. Ik snap nu waar je naartoe wil.
Niet zozeer een onderwerp als kanker, maar meer jezelf.
Ja, maar ik denk dat het met kanker ook wel... dat gaat natuurlijk ook heel erg over voelen. En over dat... dat is niet dat je dat moet omarmen, maar gewoon... dat... iets is, kijk, ik heb daar nu nog steeds mee te maken.
Mm-hmm.
En dat is best wel erg.
Onderzoeken en zo.
Ja, en dat is ook heel kut. En ik loop nu bij het VU Cancer Center. Kankercentrum.
Wat je zo ziet als je op de snelweg rijdt. Ja,
omdat bij een geneticus...
Een hele grote container lijkt het wel. Ja.
Ja, dus het is iets wat er altijd is. En het is iets waar je mee moet leven. Maar dan, het is niet iets waar ik ooit verdrietig van word of zo. Weet je wel, dat...
Terwijl je dat eigenlijk wel zou moeten.
Ja, ik weet niet. Moet dat?
Ja, tuurlijk.
Maar ja.
Je mag toch wel... Of het moet niet. Het mag.
Mm-hmm.
Je mag er toch heel verdrietig over zijn?
Ja, of misschien bang. Dat dan voor met kanker. Want ik vind bang zijn, dat vond ik dus ook heel moeilijk. Om dat dan te zeggen dat je ergens bang voor bent.
Ja. Dus je zegt eigenlijk, daar mag je niet bang voor zijn.
Ja, gek hè?
Waarom niet?
Dat weet ik niet, omdat het dan, omdat je het dan echt maakt.
Ah, maar dan is je grote thema, dingen mogen niet echt zijn.
Mensen vragen van, was dit boek schrijven dan een soort van therapie? Dan zeg ik, nee, maar pep talk wel. Jezus, nee, kijk.
Dan is je grote thema, de werkelijkheid mag niet naar binnen.
Oh ja, ja. Ik was vroeger ook wel...
Daarom ben je na dat ongeluk doorgelopen en heb je gedaan alsof er niks aan de hand was.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Want voelen, iets voelen is natuurlijk ook het helemaal beseffen. Mm-hmm. Ik bedoel, daarom als mensen iets naars meemaken, gaan ze het eerst ontkennen, daarna worden ze boos, weet ik veel, of depressie. En uiteindelijk komt de inlossing of de erkenning.
Ja.
Depressie is niks voelen. Boosheid is ook een afweer, volgens mij, en ontkennen al helemaal. Dus volgens mij is gewoon het voelen van dingen is ook het erkennen dat het aan de hand is.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik vind dat nog steeds moeilijk. Ik vind het ook nog steeds moeilijk om zoiets heftigs wat er is gebeurd, om dat me toe te eigenen of zo. Als iets wat mij is overkomen.
Mm.
Ik vind het nog steeds iets heel collectiefs. Het ongeluk op school.
Hoe bedoel je?
Weg naar school. Ja, dat vind ik niet iets dat van mij is. Die pijn of zo. Dat vind ik heel moeilijk. Nog steeds. Ik ben laatst daar naartoe gegaan. Naar die plek.
Ja.
Met nog iemand anders die daar ook was. En het was best wel gek om daar zo dan naartoe te wandelen. Maar het was dus ook heel fijn op de een of andere manier. Terwijl ik daar iedere dag daarna nog 3 jaar lang ben langs gefietst. Naar wat op de plek waar
het ongeluk... Ja, maar toen was je het nog aan het ontkennen.
Ja, dus ik ben er laatst echt voor het eerst bewust naartoe gegaan.
En toen voelde je, oh, het is echt gebeurd.
Het is echt gebeurd. En ik was daar ook wel weer heel verdrietig. Het was 20 jaar geleden. Het is echt heel gek. Het is ook heel gek om iemand te kennen die al 20 jaar... Dat je iemand bent die kan zeggen, ik kende iemand en die is nu al 20 jaar dood. Zo gek.
Waarom is dat?
Ja, ik vind dat zo allemaal zo ongrijpbaar. En het maakt het meteen ook weer zo realistisch. Terwijl dat heb ik natuurlijk heel lang ontkend dat zo was.
Ja, inderdaad. Dus... Maar dat vind je ook heel eng als het realistisch wordt.
Ja.
Nou, het gaat ook heel erg... Ik zit even te denken aan... Ja, dat heb je gewoon echt geleerd. Want dat is wat je oma natuurlijk ook deed.
Ja.
Als je je echt beseft wat je aan wordt gedaan...
Ja.
Op je, hoe oud was ze, 15, toen ze in een jappenkamp zat.
14, 15,
als je dat 16. Helemaal internaliseert, dat overleef je ook niet natuurlijk. Dus je moet, daarom vind ik het altijd wel, vind ik afweermechanisme ook ontroerend. Wil iemand doorleven, moet je het, ook een beetje wegdrukken. En je moet ook een beetje het ontkennen, want anders kan je het niet aan.
Ja, weet je wat dus gek is? Dat het voelt nog steeds als verraad soms. Dus als ik wel eens dingen lees over het jappenkamp of zo, dan voelt het ook nog ergens alsof ik mijn oma verraad. Dat daar dus mijn interesse. Want ik mag het nooit weten van haar. En dan ga ik eigenlijk haar zo.
Ja. Je bent de werkelijkheid. Je bent de werkelijkheid wat zij niet deed aan het internaliseren. Ik weet niet of dat klopt. En dan snap ik dat het als verraad voelt.
Ja. Terwijl zij hing wel altijd op 15 augustus de vlag naar buiten. Dus dat is de bevrijding van...
Maar een bevrijding mag je wel.
Ja.
Ik bedoel, want dat is iets positiefs. Dus dat mag je wel toelaten.
Ja. En ik had nooit een idee waarom dat dan was. Waarom ze dan de vlag... En ik dacht, want mijn broertjes zijn ook jarig op 15 augustus. En ik dacht, waarom hang je bij hun wel altijd de vlag uit en bij mij niet?
Oh ja.
Dat. Dus, maar...
En waarom... Heet het eigenlijk zacht op lachen? Wat is zacht op lachen?
Het tegenovergestelde van heel hard op lachen. En ik denk dat heel hard op lachen staat voor jezelf overschreeuwen. In ieder geval bij mij. Dus eigenlijk is het een mooi woord om jezelf niet te overschreeuwen. Zacht op lachen.
Dat is eigenlijk wat je dus moet doen.
Ja.
Dat is de oplossing.
Ja, maar het is ook...
Is dit de oplossing, Malou? Zacht op lachen? Voor al die mensen die trauma's hebben gehad.
Vind je een beetje eng.
Sorry.
In je slaapkamer.
Ik ben nu ook grap aan het maken. Omdat ik te... Sorry.
Ik denk dat... het is sowieso een betere titel dan Terminaal Grappig.
Mm-hmm.
En ik vind het een heel mooi woord. Ik vind het twee hele mooie woorden. En het is een boek van nu. Gestuurd door mijn oma. En ik heb mijn oma ook zacht op zien lachen 1 keer. Echt maar een paar keer. Maar zij was ook altijd zo uitbundig.
Ja.
En, of keihard. Of heel hard lachen.
In jouw geval is zacht op lachen misschien iets echter.
Ja, zeker.
Dan heel hard op lachen.
Veel echter.
Ja.
Ja. denk ook dat de aanloop naar zachtop lachen veel echter is. Want hardop lachen, dat doe je met harde grappen. En ja, zachtop lachen, dat doe je met dingen die misschien ook heel tragisch zijn.
Ja.
Wat ook heel komisch kan zijn.
Maar toch lachen.
Ja. Ja,
tuurlijk. Want zonder?
Ja, dat is ook wel, denk ik, een cultureel ding, hoor. Dat je gewoon wel... Vanaf de buitenkant kan het wel allemaal goed zijn. Ja, ik weet het niet. Het is misschien een beetje...
Hoe bedoel je? Een cultureel
hard
ding?
Hardop denken is dit.
Dat het heel pinda's is om... Jezus Christus. En de christenen ook weer beledigd. Is het heel erg... Jezus. Het is heel despinda's.
Het is een
café. Ik maak deze grap omdat Marloes altijd heel hard op moet lachen. Het is
jij
heel...
zegt ook heel vaak woorden waarvan je niet eens weet wat het betekent.
Nee, ik wist niet eens wat pinda was ook. Jij zei zelf altijd, had je het over pinda's. Ik zei, oh ja, dat is natuurlijk hoe jullie dan worden genoemd. Het is heel despinda's, wou je zeggen, om... wat zei je nou net? Om
mooi weer te spelen.
Mooi weer te spelen.
Ja, ja.
Lekker eten en mooi weer.
Ja.
Waarom is dat?
Omdat denk ik toch heel veel mensen een ondergevoel hebben dat hun verhaal er niet mag zijn.
Hoe bedoel je?
Nou ja, waar we net de hele tijd over hadden. Ik zijn weer terug bij af nu. Nee, dat...
Oh ja, jouw verhaal mag er niet zijn. Het collectief is belangrijker dan... Mm-hmm.
Ja.
Net als wat je zei, dat ongeluk uit je jeugd was meer een collectiever ongeluk... Mm-hmm. dan dat het voor jou iets persoonlijks betekent.
Ja. Ja, en ik denk dat het aan de ene kant heel erg te maken heeft met... dan hebben zij gewonnen. En aan de andere kant, laat maar gaan, dan glijdt het van me af.
Ja, ja.
Dus...
Het is zo grappig dat nog... dat je hoort altijd vooral oude... Nee, ik zit even te denken aan die... Ik moet tijdens dit gesprek al een paar keer denken aan die NCF... Nee, die de podcastman van de VPRO die deze podcast... Die haat, omdat hij vindt... Hij haat mensen die over hun gevoel praten,
oh,
te
ja.
veel.
Oh ja.
Dat is... Gevoel is toch iets waar... Wat wordt gezien als zeikerig of weeig.
Ja,
die millennials
erg, ja,
weer
precies,
met zijn
particulier
het navelstaarder. In de cabaret had je hele oude recensenten die dan allemaal zeiden... Ja, het cabaret van tegenwoordig is alleen maar navelstaarderig.
Particulier.
Dat is merk heel ik iets nu. Universeels.
Ja, ik merk nu dat ik helemaal niet bijzonder ben. Want dat heel veel mensen zich zo voelen. Je wil niet weten hoeveel berichten ik krijg. Het is een beetje humblebragging dit, maar... Nou, eigenlijk niet. Ik ben er heel erg trots op.
Ja, dat is helemaal niet humble. Dat mag.
Dat ik heel veel berichten krijg van mensen die zeggen... Die kan me zo... Je hebt iets verteld wat ik niet wist, maar altijd heb gevoeld.
Ja.
En daar ben ik echt heel trots op. Ik kreeg gisteren...
Zelfs grote schrijvers.
Ja, nou, inderdaad. Oké, fijn dat we het er even over hebben. Pepijn, je treft me op een heel goed moment. Ik heb gisteren een bericht gekregen van Adriaan van Dis. Die heeft mijn boek gelezen. En dat is echt het allergrootste compliment...
Ja.
Wat ik heb gekregen en... kan krijgen op dit boek. Daar ben ik echt heel
blij. Want
hij
deelt natuurlijk die geschiedenis.
Ja, ja.
De opperpinda. Jezus, die ga ik eruit knippen.
Nee, dat moet je niet uitknippen.
Nee?
Ja, maar dan denkt iedereen dat ik een rantebiel ben.
Waarom zou je dat kunnen zeggen?
De opperpinda, ja.
Mag je dat zeggen?
Ja, je mag toch alles
je
zeggen?
Je mag alles zeggen. Ik zeg het gewoon.
Zeggen.
Nee,
ja.
Ik zeg dat met heel veel respect voor hem.
Ja, maar nu maak je het
kut.
Nu maak je het kut.
Sorry, jij kreeg een heel lief bericht van hem.
Ja.
Die zich natuurlijk helemaal daarin herkent. En...
Ja, maar dat verwacht je niet. Want het is dus ook iets... Dat is dus ook weer zo.
Oh,
dat
ja, tuurlijk. Ja.
Je voelt je ook niet... Het was een soort van... Alsof ik een goedkeuring kreeg
ja.
van... Oh ja, jij mag er ook zijn in dit verhaal.
Ja.
Jouw verhaal telt ook gewoon. Dus net alsof hij dat... Dus wat ik de hele tijd heb geprobeerd te doen met dit boek... Voor mijn oma. Dus laten zien, je verhaal mag er zijn.
Hmm.
En daarmee ook mijn eigen verhaal te vertellen. Voelde toch nog alsof ik... Ja, nou, dat
nee.
bericht van hem, alsof ik goedkeuring heb
ja,
gehad.
Ja,
van,
ja.
ja, inderdaad, het mag
ja,
er zijn.
Ja, want jij deed je persoonlijke verhaal.
Ja.
Eigenlijk helemaal tegen je natuur inging.
Ja.
En vervolgens zei iemand die bij het collectief hoort... Hey,
ja.
ik herken dat heb je mooi gedaan.
Ja.
En wat deed het met je?
Ja, het was echt niet normaal. Ik heb alleen maar gelachen.
Ja.
Ik had echt zo'n smerige grijns op mijn gezicht. En
heb je hem iets teruggestuurd of heb je...
Nee.
Waarom niet?
Ja, nee, we moeten misschien nog even dat over nadenken.
Dat doe je niet, of zo, dacht je. Ja. Dat doe je niet.
Oh, fuck hem. Nee. Van wie is dit nummer?
Ja. Wie is dit?
Nee, maar daar ben ik echt heel blij mee. En heel trots op.
Ja. Ik had nog iets opgeschreven, ik wilde weten.
Heb je dat in het boek gedaan?
Ja, sorry. Ik heb je boek helemaal toegetakeld. Ik heb allemaal moois, ook dingen die ik mooi vond. Ik had opgeschreven humor als schild. Oh, titel. Jokken, liegen, snor. Heb je zelf ook last van dat er een snor
opkomt? Ik denk dat ik jouw testosteron heb. En op een gegeven moment kom je als vrouw in de overgang en dan verdwijnt je oestrogeen.
Want je
dan...
schrijft in het boek dat in Indische, Indonesische vrouwen...
Nee, niet Indonesische vrouwen. Niet meteen iedereen zo.
Of nou ja, dat
gewoon
het...
mijn familie.
Oh ja, je oma had een snor.
Mijn oma had een snor. Mijn oma had
Oh, ik dacht dat dat dus iets in Indonesisch-Indisch was.
Kind of racist.
Dankjewel, Malou.
Graag gedaan, Pepijn.
Je hebt een heel erg mooi boek geschreven. Ik raad het iedereen aan, ook de niet-pinda's.
Precies.
Want het gaat gewoon over het leven. En over hoe je omgaat met het leven. Doei.
Doei.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Malou Holshuizen. We zijn snel de slaapkamer uitgegaan. Wees maar niet bang. Nog even een kleine shout-out naar iemand, zoals ik dat iedere week doe. Deze keer gaat mijn shout-out out naar Lex. Lex had namelijk een bericht op vriendvandeshow.nl/peptalk geplaatst. Want daar kan je berichten plaatsen. En dat bericht ging over de aflevering met Natasha Harlequin, waar ik heel erg trots op ben. Hij zei, nou, vrij terecht, mooie aflevering. Geweldige vrouw die helder blijft denken in tijden waarin veel mensen om het minste of geringste in een stuip schieten. Al dan niet per ongeluk, gedemonstreerd door Pepijn in dit gesprek. Ik doe letterlijk een shout-out, want ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Al dan niet per ongeluk demonstreerde ik, zeg maar, iemand die bij het minste of geringste in een stuip schiet? Of demonstreerde ik door met Natasha te gaan praten dat heel veel mensen in een stuip schieten? Ik ben aan het shouten. Ik weet het niet, ik snap het niet. Maar toch, dankjewel Lex. Dat je reageert, want dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Je kan sowieso altijd reageren. En dat kan natuurlijk op de Instagram van deze podcast. En dat is podcast.peptalk. Heb een goede week. Koop het boek Zacht op Lachen van Malou. En doe dat vooral bij je plaatselijke boekhandel. Dus niet bij de bollen of de Amazons. Eet veel spekkoek. Malou had wat voor me meegenomen en dat is ongelooflijk lekker. Dat zit natuurlijk al lang in het buikje. Hoi.